Goedemorgen. We hebben gisteren de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid gezongen. En daar wou ik iets over vertellen. Want op het eerste gezicht lijkt het een beetje een nogal devotionele tekst die niet verwacht wordt in een boeddhistische context. Zeker niet dat aanspreken van het onuitsprekelijke en ook onaansprekelijke, de diepste grond van het bestaan, is in boeddhisme bijna nooit een gij. Maar in deze tekst wel. En ook in een kleine tekst van Kuan Yin die we zingen. En dat is uitzonderlijk. Maar degene die het geschreven heeft is een van de grote Indiase zenpatriarchen, Rahula Bhadra, die wij ook altijd noemen als we de mannelijke lijn van onze richting noemen, vanaf de Boeddha tot en met mijn leraar. Dus het is oorspronkelijk een tekst geweest, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, ontstaan in een tijd waarin die literatuur een soort vernieuwing in het boeddhisme gaf, de eerste eeuw, tweede eeuw na Christus. En die werd altijd gezongen, ook voordat de Hartsutra gezongen werd. Nu is de Hartsutra centraal, wij zingen de Hartsutra, maar vroeger, heel vroeger, ging die altijd de hymne daaraan vooraf. En dat is het eerste punt. En ten tweede, er is een boekje, dat heb ik waarschijnlijk al eens genoemd, van een van de opvolgers van Shinryu Suzuki. Misschien heb ik het al deze dagen genoemd, maar ik ben het even kwijt. En dat is een zenvertaling van de psalmen. En dat boekje dat heet Opening to You. Dus een zenmeester in de Soto-richting, een Amerikaan, die geeft de psalmen weer in een zen-hertaling, maar wel elke keer als een gij. En in een prachtige inleiding, die ik ook in mijn nieuwe boek zal gebruiken, pleit hij daarvoor. Daarom heet dat boek ook Opening to You. Het is een ontdekking. En natuurlijk heeft alles zijn eigen gevaar. Gauw een gij maken maakt een plaatje, maar het weglaten heeft andere risico's. Elke taal is onvoorkomen. Maar in onze traditie, de Chinese traditie, is deze Sutra van Kuan Yin van heel groot belang en altijd gezongen. Maar ik zou ook nog willen vertellen dat het opmerkelijk is dat wat hier dikwijls in verband gebracht wordt met de Sophia uit het Oude Testament, dat is ook zo'n wijsheidsgestalte, en dat er vaak zo vergeleken wordt hoe dicht dat bij elkaar ligt. Daar zal trouwens ook mijn toespraak of de samenspraak een beetje gaan op de presentatie van mijn boek met Manuela Kalski. Maar een feit is dat de bevrijdingstheologen juist terugvallen op dit beeld van de wijsheid als een vrouwelijke gestalte in het Oude Testament. En juist om een correctie te brengen tegenover een eenzijdig mannelijk godsbeeld, wat de Abrahamitische religies toch allemaal kennen, en zeker het christendom, en daartegenover te stellen dat het vrouwelijke het dichter bij de aarde brengt, en die een pleidooi houden voor een opnieuw ontdekken van de wijsheidsteksten, van die vrouwelijke gestalte, en dat verbinden met, ten eerste met moeder aarde, maar ook met het vrouwelijke in het goddelijke, wat een andere opvatting geeft, en die daar teksten over schrijven. Thea de Chardin, die u allemaal kent, heeft een prachtige hymne geschreven aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid, vanuit het Oude Testament, in een eigen taal. Leonardo Boeuf, een bevrijdingstheoloog, heeft een boek daarover geschreven, met ook een hymne daarin. Dus ineens kan dit dichterbij brengen wat voor ons toch die hymne een tekst uit een andere cultuur en een andere tijd is, en waar we misschien niet zoveel mee kennen en kunnen, en die we devotioneel vinden. Allereerst moet ik er ook misschien bij zeggen dat dat voor mij niet is. Ik heb jongs af aan altijd dat ik daarvan onder de indruk was toen ik daar teksten over las voor het eerst, waarin dat vrouwelijke in God naar voren kwam. En een hele belangrijke periode was voor mij zo van mijn 26e tot mijn 30e, toen ik werkte aan mijn doctoraat. En dat doctoraat ging over een Russisch schrijver, Alexander Blok. Dat staat allemaal in mijn boek wat uitkomt. Dan kunt u het tot en met lezen voor een zachte prijs. Ja. Maar het wonderlijke is dat Alexander Blok, dat was een tijd lang voordat de Nag Hammadi teksten gevonden werden. En u weet, dat zijn die teksten in Egypte waar onder andere een heel aangrijpende tekst in staat die ik ooit naar Massoud Abi stuurde, omdat daar met zulke tegen bijna paradoxale woorden dat onuitsprekelijke wordt weergegeven, precies als in die hymne van de wijsheid voor alle wijsten. Ik weet dat Massoud Abi daar bijzonder door geraakt was. Hij wist niet van het bestaan, dat was voor mij toen ook een ontdekking. Die tekst heet Terre Brontain, het onweer. Hè? Het onweer, zo, dat is de felheid waarmee een vrouwelijke visionair zo 2000 jaar geleden probeerde weer te geven wat het voor haar betekende. En zij gebruikt dan de taal die ook anders dan in onze hymne, die het Oude Testament gebruikt. En die ook TH gebruikt. In het Oude Testament spreekt die wijsheid zelf. Dan wordt ze niet als een jij aangesproken, maar zij is een ik. Zij is een ik. Hè? En een van de eerste regels die daarvan, die ken ik vanaf mijn 7e jaar, toen mijn moeder mij dat voorlas, dat is, dan zegt ze van zichzelf: ik ben de moeder van de schone liefde, van de zuiverheid, de wijsheid en de deugd. Maar vooral die regel, ik ben de moeder van de schone liefde. Daar kun je je amper iets bij voorstellen, maar je kunt het, als je ouder wordt, steeds meer vermoeden wat dat was. En diezelfde tekst komt in een van die Hammadi teksten. En een stuk daarvan, dat is voor mij sindsdien, al decennia lang, ook dan mijn, dat is wel heel persoonlijk, dat is een stuk van, daar besluit ik altijd mijn avondmeditatie, mijn avondgebed mee. En dat zijn ook die regels waarin de tegenstellingen bij elkaar komen en het onuitsprekelijke. En tegelijk dat het toch uitgesproken wordt. Dan zegt ze van zichzelf: ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de geëerde en ik ben de verachte. Ik ben de hoer en ik ben de heilige. Ik ben de vrouw en ik ben de maagd. Ik ben onvruchtbaar, maar ontelbaar zijn mijn kinderen. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. Ik ben het uitspreken van mijn naam. De traditie van die gnostische literatuur, deze tekst was nog niet bekend in de tijd van Blok, heeft Blok ontdekt, maar op een moment dat het voor hemzelf al leefde. En dat herhaalt hij steeds, deze Russische dichter heeft, wat wij in die hymne van de wijsheid, en ook wel een beetje in de Sutra van Kuan Yin zingen, dat heeft hij spontaan ontdekt, dat was iets wat voor hem leefde. En waarin hij in zijn tijd alleen stond, helemaal alleen. En toch bracht dat een verdieping teweeg in de Russische literatuur. Ook later ontdekte hij dat er een ander was, Solovjov, bekendste Russische filosoof, die ook zijn diepste ervaring op deze manier probeert weer te geven in die, laat ik zeggen, in het vrouwelijke in God. En daar gaat heel het leven, alle poëzie van deze Russische dichter Alexander Blok, sorry dat hij niet geen Russische naam heeft, dan had het nog exotischer geklonken, maar zijn overgrootvader was een Duitser, dus vandaar dat die achternaam. Maar wat hij erover schrijft, toen ik dat las, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt, dat ik, toen ik deze schrijver ontdekte, dacht ik, hier ga ik mijn doctoraat over maken. En daardoor ben ik later, toen ik een boekje van het boeddhisme vond, en die tekst bij toeval vond, ik nam het maar mee op een vakantie, en ik vond precies de eerste tekst, de hymne aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid, die wij gisteren gezongen hebben. En ik heb nog het boekje bewaard, het was een heel oud pocketboekje met slecht papier, maar hoe ik dat toen aangestreept en onderstreept heb met uitroeptekens en sterretjes erbij, van geraakt zijn. Maar om dat dichterbij te brengen, omdat het toch altijd wat ver weg is zo'n tekst, heb ik een paar stukken van Alexander Blok hier bij me. Het zijn pagina's uit mijn boek. Dus uit het manuscript dan. En allereerst dat het nooit vanzelfsprekend is zo van, ik heb dat ontdekt. Ook al was het nog zo diep toen hij dat ontdekte en toen dat leefde spontaan en dat zijn poëzie erover ging, zijn mooiste verzen. Ook bij hem kwam een periode dat het niets meer deed, dat het dood was, dat hij het van zich aftrapte, dat hij het bespottelijk maakte, dat hij zegt, letterlijk, ik heb er heilig schennende gedichten over geschreven. En pas na de hand, na een veel langere tijd, ontdekt hij dat hij eigenlijk verraad gepleegd heeft aan iets wat toch nog in hem leeft, maar heel lang verscholen was. Maar intussen heeft hij gedichtenbundels geschreven die bijna het tegendeel waren en die de spot dreven. Want ook gedichten over het zwarte water, de zwarte dood, de leegte, de zinloosheid van het bestaan, de uitzichtloosheid, de eenzaamheid. En dan komt dat terug. En voor hem is dat, en dat is een ander thema wat ik in dit laatste, vandaag dit verhaal wil aanhalen. Het laatste wat hij over haar schrijft is hoezeer, laat ik zeggen, die ervaring van wat hij dan verwoordt als de Sophia te maken heeft. Terwijl hij in het begin eigenlijk alles in haar licht zag. En ook dacht dat hij haar overal zo zag leven in alles. En dat steeds meer wordt iets van, dat weet, uiteindelijk zal dat pas zijn dat ik dat echt ontdek. Na mijn dood. Hij had er ook de woorden aan van Paulus, die kent u allemaal, hè? Thans zien wij enkel en alleen in een wazig spiegel. En dat vindt hij ook. Het zijn allemaal maar benaderingen van benaderingen. Maar dan zal het zijn van aangezicht tot aangezicht. En aan het eind van zijn leven komt dat vertrouwen terug. En daar schrijft hij ook over. En bovendien dat verbonden is voor hem met het einde van het universum. Met de voltooiing, met wat in bijna alle religies ook een archetype is, zo die uiteindelijke horizon die lichtvol is. Ik heb dat woord een paar keer gebruikt, wat ik ook in boeken dan schrijf. And all shall be well. And all will be well. And all manner of things will be well. En die van Juliana van Norwich uit de middeleeuwen. Maar in feite keert het terug in zoveel religieuze vormen van bijna alle religies. Het oorspronkelijke Oosterse christendom, het Oosterse christendom, heeft altijd het begrip gekend apokatastasis ton pantoon, het herstel aller dingen. Dus wat er ook misgegaan is, wat er mislukt is, wat er uiteengevallen is, wat verloren lijkt, er is een wederopstanding van alles, of een eindverzoening, hoe dan ook. En dat was ook voor mij, toen ik met die Russische literatuur bezig ging, een verrassing hoe sterk dat daar leeft. En tot de theologie behoort. Hè? Een theologoumenon heet het. Iets wat wezen is aan de theologie. And all shall be well. En het is ook in het Jodendom. Hè, er is ook een hoofdstuk wat ik geschreven heb over the female face of God in Auschwitz. Het vrouwelijk gelaat van God in Auschwitz. Waarvan vrouwen in Auschwitz pas na de hand als ze het overleefd hebben ontdekten. Juist door hun onderlinge betrokkenheid, dus niet zo iets van boven allereerst, maar allereerst door het te beleven. En aan elkaar te zien dat je in de meest wanhopige situaties dat menselijke leven kunt houden en dat iets is wat ons overstijgt. En dat overstijgende hebben ze later een naam gegeven in wat in de Joodse traditie de Shechina heet. En de Shechina, dat weten we, dat zingen wij ook, de Shechina, het vrouwelijke in God. En zij verbinden dat in hun teksten met wat het Joodse traditie kent als de uitdrukking Tikkun Olam of Tikkun Olam. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dat is ook de nieuwe wereld. De nieuwe schepping. Zoals de theologie ook een uitdrukking kent in het Grieks, is dat een christelijke theologie hier, de Aion Houtos, deze wereld, en de Aion Melon, de betere wereld. Het is allemaal stamelen, maar het heeft allemaal te maken met een diepste verwachting van een werkelijkheid die totaal bevrijd is. Hoe je het ook moet noemen. En van dat wij totaal bevrijd zijn. Dat uiteindelijk, zoals een Russisch schrijver het een keer zei, dat elk kind eigenlijk al spreekt het kind het niet zo uit, maar dat is dat kinderlijke oervertrouwen, hè, dat alles goed zal komen voor iedereen en voor alles. En dat, boeddhisten kennen dat ook, hè, de verwijzing naar Maitreya, de Boeddha van de toekomst. En u kent waarschijnlijk allemaal uit de Chinese restaurants dat standbeeld, of dat beeld van zo'n dikke Chinees, behoorlijk, laat ik zeggen, niet afgeslankt, maar met die handen omhoog en zo juichend. En dat is een monnik die echt geleefd heeft, dat is Poetai. Dat is een Chan-monnik notabene uit de 8e eeuw. Ik heb dat geloof ik ook al in een van de eerdere tijdjes verteld. En hij had juist, terwijl hij zo midden in het leven stond, een grenzeloze devotie voor die Boeddha van de toekomst, voor Maitreya. En dat hij als het ware de voortekenen daar al van ziet. Het komt hier al tot leven. Net als in het Jodendom gezegd wordt dat de Messiaanse tijd ook nu al rijpt zo. En wat voorkomt dat we het zoiets projecteren in later. En dat vind je terug bij Alexander Blok op een heel eigen authentieke manier. Dus die verwachting, dat wat voor hem verloren geraakt is, en we kennen allemaal denk ik periodes dat alles dor en dood is en dat ons niets meer wat zegt, ook niet van de heiligste tradities van onze jeugd. In mijn boek heb ik ook een gedicht geschreven wat ik zelf gemaakt heb in een tijd toen ik ontdekte dat alles waar ik me eerder aan vasthield ook totaal weg was. En echt met een gevoel van bitterheid en verdriet en pijn dat het verloren was. En er is ook iets wat we zelf niet in de handen hebben. Wij draaien geen knop om. Het voltrekt zich soms aan ons. En we kunnen dan alleen, en dat beschrijft ook nog, maar waakzaam zijn of blijven verlangen tegen alles in. Ook al krijgt het altijd een andere vorm. En is het zoals een zwarte schrijfster, Tazake Shange, ergens zegt over haar eigen ontdekking. You are the answer of my prayers. But you are not at all what I prayed for all my life. Je bent het antwoord op mijn leven. Maar totaal niet dat waarom ik geroepen heb. Dat overstijgt het zo. Ja? Sorry, ik kan er ook niet verder met woorden bij komen. Maar ik zal lezen hoe Alexander Blok dat heel persoonlijk verwoord. En dat hoop breng ik op die hymne die wij zingen ook een beetje persoonlijker, dichter bij ons. Dus allereerst over als hij zo dat al 20 jaar kwijt is. En dat hij daar de spot mee gedreven heeft. Hè. De poppenkast noemt hij het letterlijk. Balagaanziekend, een poppenkast. En dat het dan, juist in zijn donkerste tijd, zo ineens een glimp is. Een glimp van een nieuwe opening. Er zal nog heel veel duisternis komen. Maar jij, keer terug. Kom terug. Keer terug aan het einde van alle voor ons bestemde beproevingen. Wij zullen tot je bidden, te midden van onze angsten, die we nog moeten doorstaan in de toekomst. Te midden van de hartstochten die ons verscheuren, de mislukkingen. Opnieuw zal ik op je wachten. Ik die jou zo verraden heb, maar die opnieuw naar jou terugkeert. En dan schrijft hij daarbij in zijn dagboek, dit staat in zijn dagboek, hè, niet een mooie publiek, zo. Laat deze scherpe herinnering, die ik nu voor het eerst sinds lang weer voel, laat deze scherpe herinnering altijd bij mij blijven. Geef me dat ik jouw dageraad ooit weer mag aanschouwen. Keer terug, keer terug. En daarna komt dan de periode dat ze nog niet, ze is afwezig. En hij beschrijft dat in een beeld wat we kennen uit van een toneelschrijver uit Engeland, Elby, ik weet niet of u Tiny Alice. Tiny Alice, dat gaat over een monnik die ooit degene gezien heeft, één keer in een flits, zo het meisje, de vrouw, die hem zo geraakt heeft dat hij niet anders meer kan dan vanuit haar bestaan leven. Maar zij zegt, na die ene ontmoeting dat ze zich terugtrekt in een groot kasteel. En de poorten dicht. En hij moet wachten. En zij zegt nog, als jij die poorten toch openmaakt, dat kan, dan zul je mij alleen niet vinden. Je zult een maquette vinden van dit kasteel. Kleiner dan het kasteel, midden in het kasteel, een maquette. Met gesloten deuren. Daar zal ik in zijn. Breek je die ook die open, dan komt er nog een maquette. En nog een maquette. En nog een maquette. Dus hij weet, hij kan alleen maar de wacht houden. En zoiets zegt Alexander Blok dan ook, dat hij de wacht zal houden. En dat hij als Dante in de hel zal afdalen van de verlorenheid, om in die hel de beelden te scheppen, zoals, zegt hij, elke kunstenaar dat doet. Of ieder mens die echt leeft, zal ooit met die chaos, met het donkerte geconfronteerd worden. En al lijkt het onmogelijk, daar de nieuwe beelden en woorden ontdekken waarmee hij verder kan. En als hij dat beschreven heeft, dan zegt hij opnieuw, ik zal als Dante daarin gaan. Maar ik weet, zoals Beatrice Dante begeleid heeft in de hel, zo zal zij, wie het naam ik bijna niet meer durf te noemen en die ik verraden heb, bij mij blijven. Ook in het moeilijkste. En dan komen, even kijken. Ja, en dan komt het, die teksten waarin hij beschrijft hoe dat verbonden is met het einde. Hè? Dus eschatologie, met de voltooiing van zijn eigen leven, van het universum. En dan is dat voor mij een eigen tijdsbeeld van wat in religieuze taal dan is het rijk van Maitreya, of het zuivere land, of de voltooiing, de apocalyptische tijd, de eschatologische tijd, of Tikkun Olam. Zij, de Sophia, is de ster die aan het einde zal verschijnen. Ja, als dat einde nadert, dan zal zij terugkomen in een schitterend licht. Dan zal zij aan de hemel alle nevels verscheuren die het heilige voor ons verborgen hielden. Nu leven we en vliegen we nog boven een dreigende afgrond, te midden van een steeds dichter wordende duisternis. Maar hoe tomelozer de vlucht wordt en hoe meer het einde nadert, des te stralender en zekerder zichtbaar zal het eerste schijnsel van haar goddelijke gelaat voor ons ook zichtbaar worden. Naar haar die in het hemelsblauw is, voert een soms nauwelijks zichtbaar pad, dwars door de chaotische dwarrelingen van het bestaan heen. Dwarrelingen waarin wij, stuk voor stuk kinderen van de wanhoop, meegesleurd worden. Langs dit moeilijke en donkere pad zal zij ons echter leiden, zoals ooit Beatrice Dante heeft begeleid. En wanneer eindelijk al datgene waardoor wij ons verontrust wisten, wanhopig en vertwijfeld, wanneer dat allemaal voorbij zal zijn, ja, dan zal zij ons met lieve hand binnenleiden in de Elyseese velden, in dat wat niemand kent en niemand vermoedt. En dan op het eind, dag van zijn dood, dan schrijft hij nog een keer, mijn hele leven heb ik één en dezelfde onwankelbare waarheid gehad. Geboren in een geluidloze nacht zag ik enkel het schijnsel van één enkele ster, de Sophia. En ik strekte er mijn leven lang mijn handen naar uit. Naar haar alleen. Wij gaan terug in stilte.